Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over Schotland. Er waren verkiezingen daar en we hebben het over Israël. Aangeschoven Jan van Bentum van de buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, ik denk soms zullen we het een keer niet over Israël hebben, maar dan gebeurt er in het weekend en de dagen daarna weer van alles. En denk ik, we moeten het toch weer bespreken.
Dat is nieuws. We hebben ook tijden gehad dat we dachten van, zullen we het eens een keer niet over Oekraïne hebben en de oorlog daar. En nu is het inderdaad chaos in Israël. Ja, daar kun je niet omheen. Dit is historisch. Zoiets als nu gebeurt in Israël heeft niet eerder plaatsgevonden in dit land.
En toch blijft dit lastig kiezen, want die oorlog gaat natuurlijk ook nog door. Die maar daar gaan we ongetwijfeld binnenkort weer aandacht aan besteden. Israël nu, vaak over gehad de afgelopen maanden. Maar voor de mensen die het gemist hebben, even kort vertellen, wat speelt er nu de afgelopen maanden?
Wat er nu speelt is dat eind december een nieuwe regering is aangetreden. De zesde regering Netanyahu, met daarin twee extremistische religieus-nationalistische partijen. Onder Ben-Gvir en Smotrich. Die eisen juridische ingrepen waarbij de macht van het Hoge Rechtshof, maar ook zeg maar de aanstelling van rechters, de greep van de Knesset, dus het parlement over de rechtspraak, dat wordt versterkt ten koste van de onafhankelijke rechtspraak. Nou, dat wilde bijvoorbeeld ook de huidige minister van Justitie, een Likud-minister, dus van de partij van Netanyahu wel. En ook Netanyahu heeft er belang bij, omdat daardoor hij wellicht kan ontkomen aan de huidige rechtszittingen die er zijn. Er is een van de wetten. Er zijn tot nu toe al meer dan 140 wetten aangenomen. Dus vanaf zeg maar, begin januari tot nu. Dat gaat in een recordtempo. En er zijn ook wetten bij die van persoonlijk belang zijn voor ministers in de regering. Zoals Aryeh Deri, de leider van Shas, die moest aftreden als minister na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Nou, dat zou dan door een speciale wet worden teruggedraaid. Dan wordt het Hoge Rechtshof ook daar buitenspel gesteld. Een andere wet die gaat over giften die worden gegeven en het overzicht daarover, dat is weer speciaal van belang voor Netanyahu die daarvoor is aangeklaagd.
Dus het is vooral zodat ze hun eigen hachje hebben, Netanyahu wordt ook
dat
aangeklaagd.
Dat soort wetten zit daar ook tussen, ja. Maar ook op allerlei terreinen het doorvoeren van meer fariseesachtige bepalingen over wel of niet open zijn op Shabbat en dat soort zaken. Wat dan meer verplicht wordt gesteld voor het hele land, terwijl nog steeds een meerderheid van de Israëli's seculier is. Wellicht liberaal, joods, gelovig, maar niet orthodox en zeker niet ultra-orthodox.
Dus die willen prima dat die winkels open zijn.
Ja, die willen op Shabbat ook naar het strand van Tel Aviv kunnen en zo. Nou, dat zal niet direct afgelopen zijn, maar alles eromheen werd hem wel ingeperkt. Nou, dat speelt allemaal, maar hoofdmoot zijn die juridische ingrepen die eigenlijk neerkomen op dat de onafhankelijke rechtspraak afhankelijk wordt van de wil van de meerderheid op dat moment in de Knesset. Bij de benoeming van de rechters kreeg dan de regering de meerderheid, dat is de bedoeling. De bevoegdheid van het Hoge Rechtshof wordt ingeperkt over waar ze uitspraken over mogen gaan doen. Bijvoorbeeld niet meer over de wel of niet geschikt zijn van de minister wegens een crimineel verleden. Deri bijvoorbeeld is twee keer eerder veroordeeld, heeft het ook erkend. En ook niet meer over nieuwe wetten die worden voorgesteld. Israël heeft geen grondwet. Dat is een probleem. Dat is nu echt een probleem. Omdat die grondwet, die er niet is, maar toch in wezen een beetje in stand wordt gehouden door wat dan de basiswetten heten. Dat zijn wetten waarin zeg maar, de burgerlijke vrijheden, de rechten en plichten van de overheid en van de burgers zijn geregeld. En nieuwe wetgeving wordt door het Hoge Rechtshof getoetst aan die basiswetten. Nou, ook daar wil de regering Netanyahu, of willen vooral die nationalistische partijen daarbinnen, willen daar een einde aan hebben, want die willen wetten doorvoeren waarvan je bij voorbaat weet dat het Hoge Rechtshof zal zeggen, dat gaat niet kloppen. Dit is in strijd met de bestaande basiswetten.
Ja, dus die basiswet is een soort grondwet. En in Nederland zeggen we dan, dat toetsen wij dan aan de grondwet.
Dan zou je de Raad van State zeggen, dat gaat niet gebeuren.
Ja, en daar willen ze dus eigenlijk zeggen, laten we dat toetsen maar achterwege. Dus als iemand dan wil en de meerderheid is voor, dan gaan we dat gewoon doen.
Nou, de Hoge Rechtshof mag het wel toetsen, maar dan moet de Knesset met een één stem meerderheid het oordeel van de Hoge Rechtshof aan kan kunnen schuiven.
Ja.
Nou, dat daartegen kwam een groot deel van de oppositie, eigenlijk iedereen in de oppositie tegen een opstand. Maar ook civiele dingen. En dat is geëscaleerd Na het ontslag van de minister van Defensie, Joop Gallant. Gallant die waarschuwde, wat jullie nu willen doen, wordt in het leger gezien als het aantasten van de democratische Joodse staat. En mijn piloten, mijn speciale eenheden, mijn reservisten willen wel vechten voor een democratische Joodse staat, maar ze willen niet vechten voor een ultranationalistische semi- of non-democratie. Ja. Zoals zij dat beleven. Die waarschuwing was genoeg voor Netanyahu om hem te ontslaan. Terwijl hij als minister van Defensie dat natuurlijk wel moest zeggen als hij dit ziet.
En hij is, dat is opmerkelijk, een partijgenoot ook. Hè?
Want hij zit ook bij Likud. Hij is ook een Likud-minister. En binnen Likud zijn er dus steeds meer stemmen die zeggen van, draai dat ontslag terug. Tot het moment dat wij hier zitten te praten, heeft Gallant ook nog niet de officiële ontslagbrief van Netanyahu gekregen.
Dus officieel is hij nog minister?
Ja, hij ging maandagavond ook nog in die hoedanigheid naar het parlement toe om daar met de Veiligheids- en Defensiecommissie te praten over de bedreiging die hij ziet. En ook leden van die commissie zeiden, hij heeft daar een echt goed verhaal in. Hij heeft een echte duidelijke boodschap die hij ook moet vertellen. Want hij gaat over de veiligheid van Israël. En Gallant zegt, joh, luister eens, typetjes als Hamas en Hezbollah en ook Iran zitten dan ons te kijken met grote ogen. Zo van, hey, die worden een stuk zwakker. En dat zal de kans op conflicten vergroten. Dus kijk uit wat je aan het doen bent, is zijn waarschuwing. Nou, dan verwacht je van iemand die zichzelf altijd Mr. Security noemde, namelijk Netanyahu, ik ben degene die altijd opkomt voor de veiligheid van Israël, dat hij daaraan wel gehoor zou geven. Dat hij dat op de eerste plek zou zetten. Dan heeft hij ook gezegd bij de verkiezingen dat hij bijvoorbeeld het gevaar van Iran wilde indammen. In plaats daarvan ging hij onmiddellijk voluit mee met de eisen van Ben-Gvir en Ben-Smotrich dat de rechterlijke macht moest worden aangepakt. Dat komt zo hard naar voren dat bij de tegendemonstraties die er maandagavond ook waren, aanhangers van Smotrich en van Itamar Ben-Gvir riepen van, wij zullen de ketenen van dit hooggerechtshof breken en wij zullen de rechterlijke macht opzij schuiven. Dan kom je toch wel aan nou ja, wat het wezen wel van Israël is geweest. En er was altijd de uitspraak van de rechter die de dingen uiteindelijk goed of niet goedkeurde.
En dus is het land in rep en roer, want jij zegt die tegenbetogingen, omdat er ook al maandenlang natuurlijk betogingen zijn van, doe die hervormingen of die ingrepen in dat juridische
maar ja, goed,
niet.
Je had al 12 weken betogingen en er waren soms 300, 400.000 deelnemers verspreid over meerdere steden in Israël. Tel Aviv was altijd een van de grootste centra, Jeruzalem ook, maar ook Haifa en Beersheva, overal. Nu was het echt massaal, nationaal, werd het ook gesteund door de Nationale Vakbond, zeg maar de FNV van Israël. Zelfs de Nederlandse ambassade, de Israëlische ambassade hier in Nederland, in Den Haag, ging maandagmiddag dicht vanwege de stakingen. Ja. Dus ook de diplomaten staakten mee, als het ware. Ja. En dat gebeurde in meer plekken. De consul-generaal van Israël in New York heeft zijn ambt neergelegd. Hij zegt, ik wil dit land zo niet langer vertegenwoordigen.
Ja, dat is wel bijzonder. En dus maandag werd ook bekend dat Netanyahu afziet, tijdelijk in ieder geval, van die juridische ingrepen. Verrassend. Ja. Dat het dus toch toe lijkt te geven, een soort van.
Nou, er waren wel hele dringende oproepen. Ook van in zijn eigen partij kwamen steeds meer stemmen die zeiden van, dit kan niet. Hier moet een eind aan komen. Aan deze verdeeldheid, je jaagt het land over de rand heen. Er kan zelfs gewapend of gewelddadige clashes door ontstaan. Dat zei Netanyahu, onder mijn verantwoordelijkheid wil ik, en dit woord gebruikte hij, let op, Israël zou in een burgeroorlog dreigen te vervallen. En dat zal niet onder mijn bewind gebeuren, zei Netanyahu. Maar dat woord gebruikte hij, burgeroorlog.
Dat is heftig.
Hij weet dat aan, en hij weet dat nog steeds aan wat hij dan noemt radicale extremisten. Aan de linkerflank, anarchisten noemt Ben-Gvir ze. Smotrich zegt ook van, we moeten niet toegeven aan anarchie en deze wetgeving opgeven. Nou, dat zegt Netanyahu ook niet. Hij stelt het uit. Maar, zei hij maandagavond, de ingrepen moeten wel doorgaan. Hè, de ingrepen in het juridische stelsel van Israël. Nou, dat staat nu ter discussie.
Ja, want de meningen daarover verschillen natuurlijk. En de Smotrig en Kvir zullen helemaal niet blij zijn juist.
Nee.
Aan de andere kant zullen partijen blij zijn. De betogers zullen blij zijn. Die maanden hebben gebetoogd van doe dit niet.
Nou, even een beetje uit elkaar rafelen dan om het begrijpelijk te houden. 1. Die betogers zijn blij. Maar er is langzamerhand een infrastructuur opgebouwd dat ze razendsnel weer terug kunnen op straat. Dat werd duidelijk na het ontslag van Galant. Toen dat bekend werd, waren echt binnen een half uur vele tienduizenden mensen op straat in meerdere steden tegelijkertijd. Dus dat kan heel snel. Dat is 1. Dus mocht Netanyahu dit weer oppakken, zijn er demonstraties er ook zo weer.
Ja, die zijn er een dag later, zijn die er weer.
Nou, dezelfde dag wel.
Ja,
zelfs
ja, ja.
Dat is 1. 2. Ben Kvir en Smotrich blijven sterke voorstanders van die juridische ingrepen. Maar Ben Kvir is degene, dat is eigenlijk nog de meest radicale van de twee. Ooit eerder veroordeeld ook wegens racistische uitspraken en dergelijke in 2007. Maar Ben Kvir is door Netanyahu omgekocht. Hij krijgt namelijk een nationale garde. Die moet worden opgericht. Hè. Er moet nog wetgeving voorkomen. Maar goed, ze hebben de meerderheid, dus dat lukt ze dan wel. Krijgt hij een nationale garde die rechtstreeks onder zijn bevel valt.
Een soort van cadeautje. Als jij nu niet moeilijk doet,
ja,
geef ik jou dat.
En dat wilde Ben Kvir al langer. En hij wil daar ook de grenspolitie onder vallen. De border police. En die houdt bijvoorbeeld in de Negev, bij de Bedouinen daar, is die van groot belang. Maar die is ook van belang op de Westbank, op de westelijke Jordaanoever, Judea, Samaria, in de woorden van Ben Kvir en Smotrich, om daar mee te helpen de orde te handhaven. Dan werken ze ook samen met het leger. En het leger vindt dit dus een ontzettend slecht besluit, dat die, wat sommigen de persoonlijke militie van Ben Kvir nu al noemen, om die op te richten en daar de grenspolitie onder te voegen, want dan moet het leger nog meer aan orde handhaving gaan doen en ze hebben het er al lastig genoeg mee. Denk aan de clashes de afgelopen weken in Nablus en in Jenin, waarbij vele tientallen Palestijnen zijn omgekomen, maar ook een aantal Israëli's.
Ja.
Nou, dat soort zaken speelt ook op de achtergrond. Daar heeft Ben Kvir, de heer Smotrich, geen enkele boodschap aan. Netanyahu moet daar een boodschap aan hebben, want hij is premier van het land. Maar ja, hij lijkt toch te kiezen voor het in stand houden van deze coalitie, deze regering, zodat hij ook als premier minder makkelijk voor de rechter gebracht kan worden.
Dat, want als zijn, premier
dat
af
zijn de
is,
analyses die het meeste leest in de Israëlische pers.
Ja, want als hij premier af zou zijn en geen politieke functie meer heeft, dan zou je hem kunnen vervolgen.
Dan kan hij makkelijker vervolgd worden, ja. En dan is er wellicht ook wat minder terughoudendheid van de rechter om hem voor getuigenverklaringen naar de rechtbank te slepen en dat soort zaken.
Ja.
En moet je je voorstellen, ook in de nadagen van zijn vorige periode als premier, moest hij soms op één dag in kabinetszitting zitten en een uurtje later in de rechtbank verschijnen om uit te leggen hoeveel dure sigaren en dergelijke hij wel niet had gekregen.
Ja.
Nou, het gaat soms ook over dingen dat je denkt van moet je daar nou een premier tijdens een premierschap mee belasten? Maar het gaat ook om zaken die bijvoorbeeld over de vrijheid van meningsuiting en van de pers gaan. He, in ruil voor positieve berichtgeving. Ervoor zorgen dat een andere, wat minder regeringswelgevallige zender wat minder te zeggen krijgt. En dat soort afspraken onder de tafel, daar gaat ook een van de zaken over.
Ja, het gaat dus inderdaad echt in de breedte van het spectrum van dingen dat je denkt, nou ja, moet je daar nou zo'n punt van maken, ja, tot zeer serieuze zaken.
Ja, van sigaren en champagne en dure chocola, tot inderdaad de aankoop van onderzeeërs en het beïnvloeden van het de rijkwijde, de vrijheid van media in Israël.
Nou, noemde je net Galant. Dat was volgens mij, als de aflevering op 29 maart uitkomt, zo'n 4 dagen geleden. Denk je dat hij aan mag blijven? Want jij zegt, die ontslagbrief, die heeft hij nog steeds niet ontvangen. Hij doet ook alsof hij gewoon nog minister van Defensie is, omdat hij dus gewoon naar die vergaderingen gaat. Hij spreekt mensen toe. Denk je dat hij misschien toch gewoon aan kan blijven? Dat ze denken van, dat Netanyahu denkt, ja, dit gaat zoveel problemen geven als ik hem nu ontsla. Laat ik dan gewoon die ontslagbrief niet sturen.
Nou kijk, Netanyahu wil natuurlijk ook weten wat zijn aanhang daarvan denkt. En dan heeft hij een beroerde uitslag op tafel liggen dinsdagmorgen. Er zijn polls gehouden onder Likud-leden van, is dat ontslag van Galant terecht? Nou, bijna 2/3 van de leden van Likud zegt nee. Dus van zijn eigen partij. Ja. En als je dat nationaal bekijkt, dan is het ruim 2/3 die zegt... nee, dat was niet de rechtersontslag. Die man die moet gewoon minister van Defensie blijven. Sterker nog, hij heeft de moed om zich, gehad om zich uit te spreken. Nou, aan mensen die wel voor die juridische hervormingen zijn... dan wordt hij als een slappe verrader weggezet.
Dat verrast niet, ja, natuurlijk.
Dat verrast niet. Er wordt ook al wel gekeken naar een opvolger. Dat zou dan wellicht Avi Dichter zijn, voormalig hoofd van Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar ja, Gallant is een majoor-generaal. Die weet hoe het leger in elkaar zit. En het hoofd van Shin Bet weet dat een tikje minder. Je ziet toch dat vaak de voormalige bevelhebbers van de strijdkrachten minister van Defensie worden. Denk aan Benny Gantz. Benny Gantz is nu... in de peiling, en dat is een tweede beroerde peiling voor Netanyahu die op tafel ligt. Dan worden mensen gevraagd van wie zou je nu het liefst als premier willen hebben. Dan is de leider van de partij Nationale Eenheid, Benny Gantz, voormalig minister van Defensie, absoluut nummer 1. Gevolgd door Yair Lapid, de voormalige premier.
Nu oppositieleider.
En dan op plek 3 komt met enige afstand Netanyahu weer terug. Dus dat, het politieke landschap is met een rotgang veranderd. Ook zeg maar Likud zou dus flink verliezen. Zou zelfs voor het eerst in zo'n 30 jaar onder de 30 zetels komen. Met iets van 23 tot 26 zetels. Benny Gantz, zijn partij, zou enorm stijgen. De partij van Lapid verliest ietsjes, maar niet veel, blijft ongeveer gelijk. En dan zie je dat ook die ultranationalistische partijen van Smotrich en Ben-Gvir, die zakken ook wat. Dus die, de meerderheid, ze hebben niet meer de meerderheid in hun publieke opinie. Dus als Netanyahu zegt, het is maar een extremistische minderheid die hier loopt te protesteren. Dat klopt niet. En dan nog, als je een maandag waren een cijfer van 600.000 demonstranten op straat. Als je zoveel mensen zo lang en zo nadrukkelijk, zo bevlogen ziet demonstreren. Dan moet je je afvragen van ben ik wel met het goede voor het land bezig. Of ben ik alleen maar met het goede voor mijn clubje bezig.
Daar lijkt het natuurlijk wel een beetje op. Want als de coalitie valt, dan verliezen Netanyahu. Nieuwe verkiezingen, komt er niet goed uit. Dan is het dus blijven zitten zolang je kan.
Ja, dat is wel de insteek. Dat zie je ook met die omkoop van Ben-Gvir met een speciaal op te richten nationale garde.
En die nationale garde die Ben-Gvir dan zou krijgen, hoe verhoudt zich dat dan tot Gallant die nu ontslagen is?
Ja.
Die is nu dus ontslagen, minister van Defensie.
Dat was wel Kate, want je had ook al de rare constructie dat Ben Smotrich, minister van Financiën, tegelijkertijd een soort onderminister van Defensie was, of medeminister van Defensie met de verantwoordelijkheid voor bestuur van de gebieden op de westelijke Jordaanover. In Judea en Samaria, zoals hij dat dan zegt. Nou... daarmee zou hij dus ook steeds meer zeggenschap krijgen over hoe het beleid gaat ten aanzien van door de Palestijnse autoriteit beheerde gebieden. Hoe je veiligheidsafspraken en dat soort zaken daarmee moet maken. Smotrich is in opspraak gekomen door zijn uitspraken dat hij dat Gouwara, dat dorp waar die rellen zijn geweest, waar 2 Israëliërs zijn gedood en daarna een paar 100 kolonisten huizen in een dorp en zo in de fik kwamen steken en mensen aanvielen, waarbij ook een Palestijn is gedood en anderen zwaar zijn gewond geraakt. Smotrich zei dat dorp dat moet weg van aarde worden weggevaagd. Later corrigeerde hij dat een beetje van ja, ik vind dat, dat het leger daar dan moet optreden en bijvoorbeeld de huizen van deelnemers aan geweld moet wegvagen. Maar Smotrich heeft in 2017 ook wat hij het beslissende plan voor Israël noemt gepresenteerd. Ja, en dat gaat wel heel, heel, heel ver. Dat gaat zover dat hij, nou ja, de hele westelijke Jordaanhoeve komt dan bij Israël. De Palestijnen die daar wonen, die mogen ervoor kiezen of ze blijven er wonen. En dan krijgen ze een soort autonomie in de lokale gemeenten. Ja, zoals ook de gemeente van Amsterdam een eigen beslissingsbevoegdheid over het bestuur in de eigen stad heeft. Nou, dat krijg je dan in Jericho en in Hebron en in Bethlehem ook. Maar geen eigen staat meer, geen Palestijnse autoriteit meer. Daar kun je voor kiezen. Je krijgt dan ook niet het volledige burgerschap van Israël. Je zou wel rechten krijgen en je zou kunnen leven onder de goede omstandigheden die de Israëlische staat creëert. En dan zou men verder dan nog wel kijken naar verloop van tijd wat er op het terrein voor rechten nog kan worden gedaan. Dat staat in dat plan. De tweede optie is dat je ervoor kiest niet onder Israëlisch bestuur te leven en dat je dan vertrekt uit Israël, wat dan tot de Jordaan gaat. En dan kun je een premie meer krijgen. Ga je bijvoorbeeld naar Jordanië of een ander Arabisch land naar keuze, of zelfs een land elders in de wereld.
Maakt niet uit waarheen, als je maar weggaat.
Als je maar weggaat. Keuze 3 is, je verzet je tegen de regeling. Dan zal de Israëlische staat meedogenloos met je afrekenen.
Dat zijn zijn plannen dan?
Dat zijn zijn woorden. U kunt het krijgen. Het is geloof ik 77 pagina's uit mijn hoofd gezegd. Staat op mijn computer. Dus.
Heel opmerkelijk. En dat is, het is sowieso al een hele bijzondere coalitie natuurlijk.
Ja, dit is een coalitie om politiek te overleven. Niet meer en niet minder. En daar betaal je een hele hoge prijs voor, ook op het terrein van de eenheid van Israël. De nationale eenheid van Israël. Er waren altijd al zware verschillen in de Israëlische politiek. Dat is al jaren een chaos. Maar het wist het altijd te overwinnen. En ook Netanyahu maakte dan vaak toch de goede keuzes, uiteindelijk, om voor de eenheid van het land te kiezen. En daarmee dan ook in onderhandelingen te gaan met andere partijen. Die keus maakte hij tot maandagavond niet. Je had het rare gebeuren dat hij een interview had gegeven tijdens zijn reis naar Groot-Brittannië met Piers Morgan, een bekende conservatieve mediaman. Die heeft een eigen YouTube-kanaal. En in dat YouTube-interview zei Netanyahu van: deze hervormingen gaan absoluut door. Ga ik niet meer ophouden. Dat interview werd maandagavond uitgezonden. Op hetzelfde moment zo'n beetje dat Netanyahu zijn reden hield in de Knesset, dat hij de hervormingen, de juridische ingrepen, ging uitstellen. Dus ja. Hij is klem gelopen. Hij is ongelooflijk klem gelopen in eigenlijk het politieke val die hij zelf heeft gecreëerd.
Maar dat zie je dan eigenlijk overal. Want dat bedoel ik met die Galand, die dan minister van Defensie is, versus Ben Kvir. Dat gaat natuurlijk ook botsen dan, als dat daadwerkelijk zo is.
Het heeft toch gebotst tussen Galand en Smotrich over wat doe je met Palestijns gezag? Wat doe je met verblijfsvergunning? Wat doe je met bouwvergunningen? Al dat soort zaken. Smotrich wil geen enkel Palestijns huis gebouwd zien meer. Ook niet in wat dan de Palestijnse gebieden zouden zijn volgens het Oslo-akkoord. En daar heeft hij geen enkele boodschap aan. Nul. Terwijl Galand als minister van Defensie gehouden is aan akkoorden en overeenstemmingen die de staat Israël heeft gesloten en tot nader order worden uitgevoerd.
Zit Galand de volgende week ook nog?
Ergens denk ik van wel. Ergens denk ik van wel. Want er is zo'n verzet tegen zijn ontslag. En Netanyahu heeft al een grote stap terug moeten zetten. Het is wel een persoonlijk erg grote stap. Dat je iemand die je hebt ontslagen van je eigen partij alsnog in je partij moet houden. Er zijn al geruchten dat hij Galand heeft gezegd: je mag minister blijven, maar dan moet je aftreden als Knesset-lid voor Likud. Want er dreigt een minderheid te ontstaan door, laten we zeggen, opstandige Likud-leden. Dreigt de coalitie zijn meerderheid in de Knesset te verliezen. Nou, als je Galand kwijt bent als lid van de Knesset, dat je daar niet gaat zitten, dan ben je in ieder geval die oppositie al kwijt.
En dan kan je een welgevallig nieuw Likud-lid erin brengen.
Maar Galand schijnt dat te hebben geweigerd.
Dat is interessant om te blijven volgen. Daar gaan we ongetwijfeld nog op terugkomen. Even los van wat er nu allemaal gebeurt. Het is al maanden onrustig. We hebben het er altijd over. Dat is natuurlijk niet goed voor een land. Want het echte besturen, daar lijkt het helemaal niet aan toe te komen. Want het zijn altijd alleen maar relletjes.
Begroting opstellen. Wanneer ga je dat doen? Goede verhoudingen met de buurlanden. Netanyahu wilde de Abraham-akkoorden uitbreiden. Nou ja, de Arabieren kijken nu een beetje anders naar het land dan ze tot een maand geleden deden. Hoe ga je om met de dreiging van Iran? Hoe ga je dat intomen? Als Iran denkt van ja, die zijn zwak aan het worden. En die verliezen de steun van de regering Biden. Want ook de regering Biden uit forse kritiek op die plannen van de regering Netanyahu voor de juridische ingrepen. Op alle mogelijke vlakken ben je aan het spelen met de eenheid, de kracht, de veiligheid van Israël. Ook economische krachten zijn diverse internationale bedrijven die hun investeringen uit het land hebben weggehaald.
Als laatste die demonstranten of betogingen. Jij zei van dat gaat nog steeds door. Terwijl ik me kan voorstellen dat het ook weer een beetje minder is.
Ja, wel minder. En minder heftig en niet dagelijks. Maar,
want die vinden het goed nieuws. Natuurlijk even, ook al is het dan misschien maar tijdelijk goed nieuws.
Totdat de besprekingen weer beginnen. En dan zal blijken of die plannen echt worden aangepast. Ook Gans en Lapid, de belangrijkste oppositieleiders, zeggen van wij willen daar wat over praten. En ook de president Herzog heeft al een soort alternatief plan voorgesteld. Dat is afgewezen, maar hij gaat het weer proberen.
Wat is dat voor alternatief plan?
Nou, dat er wel wat veranderingen komen in de manier waarop rechters worden benoemd. Dat die rechters niet direct hun eigen opvolgers aanwijzen, maar dat daar ook een commissie is waar ook politici aan deelnemen, waar rechters aan deelnemen, zodat je een soort bredere vertegenwoordiging van de samenleving krijgt.
We beslissen met z'n allen over een nieuwe rechter,
ja,
een beetje dat
gevoel. En waarbij dus ook de, laten we zeggen, settlers, de kolonisten en dergelijke, zich meer vertegenwoordigd voelen door het Hoge Rechtshof. Daar zat wel afstand. Een beetje à la in Nederland, als ze zoiets hebben van ja, daar in Den Haag doen ze maar wat, maar ze vergeten het platteland. Nou, op een vergelijkbare manier speelde dat enigszins in Israël. Daar wil Gans wel wat aan doen, daar wil Lapid wel wat aan doen. Maar er zijn andere partijen, zoals Meretz, pro-vredespartij, en ook die partij van Avigdor Lieberman, Russische immigranten en dergelijke, die zeggen van ja, sorry, deze man, Netanyahu, heeft zoveel gelogen, ook dit liegt hij, dit is een val, trap er niet in. Nou, dat zal blijken als de gesprekken echt op gang komen. Er zijn delegaties aangewezen die in de residentie van de president met elkaar gaan praten. Likud heeft die aangewezen, Netanyahu dus. Gans heeft een aantal aangewezen. Lapid heeft een delegatie aangewezen. Maar de club bijvoorbeeld van Ben-Gvir en Smotrich niet. Die hebben zoiets van, ja, nee, daar gaan we niet aan meedoen. Dit zijn onze eisen en ononderhandelbaar. Die drijven het straks ook weer op het spit.
Gaan we het volgende week weer over Israël hebben, omdat er weer wat gebeurd is?
Nou ja, wellicht gaan ze praten. En breekt er ergens licht door. Wellicht valt het kabinet alsnog, omdat er te veel stemmen tegen die specifieke nationale garde voor meneer Ben-Gvir zijn. En zegt Ben-Gvir alsnog van, ja, bekijk het, als jij niet aan je afspraak houdt, dan ik ook niet. Ik stap uit deze regering. Die heeft er geen meerderheid meer. Dan krijg je een soort gedoogconstructie. Dat hebben we in Nederland ook gehad met Wilders op de achtergrond. Beviel niet erg goed.
We gaan het zien volgende week. Dankjewel voor deze, Jan.
Yep.
Inmiddels aangeschoven Ruud Ubos, ook van diezelfde buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Ruud.
Hoi, Marien.
Ja, we gaan naar Schotland. Daar was de Scottish National Party op zoek naar een nieuwe partijleider, omdat Nicola Sturgeon, de huidige partijleider en premier, vertrekt. Waarom gaat ze eigenlijk weg?
Ja, aan de ene kant omdat ze het eigenlijk gewoon, ze zei van ja, ik wil ook wel weer eens wat anders met mijn leven doen. Ze is het wel lang geweest. Er zijn nog zoveel andere leuke dingen in het leven en et cetera. Maar op de achtergrond speelde mee. Ze heeft een hele lastige tijd gehad. Ze lag flink onder vuur. Ze had wetgeving ten aanzien van LBTI had ze klaar liggen, had ze er doorgedrukt. Waarvan de regering in Londen zei, want Schotland hoort bij het Verenigd Koninkrijk, zei van ja, dat willen we helemaal niet. Zijn het helemaal niet mee eens. Dat gaf je binnen haar eigen partij gedoe, binnen de Schotse bevolking. Heel veel mensen zeiden van, ze is het gewoon ook zat. Ze heeft gewoon geen zin meer. En zelf zei ze, ja, ik wil andere leuke dingen in het leven doen. Nou ja, dat sluit ook wel een beetje op elkaar aan.
Hoe zijn die verhoudingen Engeland-Schotland bij dit soort dingen eigenlijk? In welke mate bemoeit Engeland zich dan met Schotland?
Nou, Schotland is dus onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, maar is, ja, min of meer onafhankelijk als het gaat om allerlei, laat ik zeggen, binnenlandse aangelegenheden. Dus het onderwijs of gezondheidszorg. Heel veel wetgeving, ja, heel simpel, verkeer of zo. Dat is allemaal wat in Schotland, in Edinburgh, wordt dat geregeld. Maar grote dingen, denk aan veiligheid, politie, et cetera. Dat wordt landelijk als Verenigd Koninkrijk geregeld.
Ja.
Maar je hebt dus als Schotse regering, want Schotland heeft een eigen regering, behoorlijk veel ruimte om de dingen zelf in te kleden.
Goed om dat te weten. Dan even nog die partij, Scottish National Party. Niet iedereen is even thuis in de Schotse politiek misschien. Hoe duiden we dat, die partij?
Je kan een partij qua ligging, als het moreel-ethische zaken, kan je zeggen, nou, het is al een beetje, lijkt wel op D66. Het speerpunt van de partij is eigenlijk de onafhankelijkheid van Schotland. Ze willen dat Schotland helemaal loskomt van het Verenigd Koninkrijk. Met als achterliggende gedachte, als we nou maandag loskomen van het Verenigd Koninkrijk, dan gaan we op dinsdag het lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen.
Oh ja.
Want daar wil het, je zag ook bij het Brexit referendum in 2016. Er was een, in het hele Verenigd Koninkrijk was een kleine meerderheid voor de Brexit. Maar in Schotland was een ruime meerderheid tegen de Brexit. Want voor heel veel Schotten die hadden zoiets van, ja, wat er ook gebeurt, we willen in ieder geval onderdeel blijven van de Europese Unie. En heel veel Schotten zeggen ook, ja, door die Brexit is ons dat gewoon afgepakt. Dus wij willen en onafhankelijk worden en dan meteen lidmaatschap aanvragen in Brussel.
Dat is de Scottish National Party dus. Wie waren de kandidaten bij deze
verkiezingen? Ze hadden er drie. Het waren alle drie ook ministers in het kabinet van Sturgeon, die dus nu weggaat. Hamza Youssef, minister van Volksgezondheid. Je had Kate Forbes, minister van Financiën. En je had nog een derde kandidaat die in de verkiezingen heel weinig stemmen heeft gehaald, S. Regan.
Maar het ging eigenlijk tussen die eerste twee. En wat was het verschil qua kandidatuur? Waar moesten de mensen tussen kiezen?
Waar moest je tussen kiezen? Kijk, het zijn natuurlijk allebei S&P'ers. Dus wat dat betreft, ja, ze lopen niet ver uit één. Net als met de verkiezingen, de interne partijverkiezingen van het CDA.
Ja, maar goed, je kan ook zeggen Rob Jetten, Sigrid Kaag ging natuurlijk destijds, omdat jij D66 noemde, haal ik die er even bij.
Nee, dat klopt.
Of Wopke Hoekstra of Hugo de Jonge zijn wel een nuanceverschillen te maken.
Nou, dan zoom ik even in op die Kate Forbes. Dat is een jonge vrouw, 32. Dat is echt een rising star in de partij.
Ik ben blij dat je 32 nog jong vindt.
Ja, dat vind ik jong. Dat vind ik heel jong. Nee, maar ze is echt een rising star in de partij. Met 24 kwam ze al in het parlement. Ze is overigens deels opgegroeid in India, want haar vader werkte daar voor christelijke liefdadigheidsinstellingen. Dus ze kent ook wel wat van de wereld. En met 29 werd ze al minister van Financiën van Schotland.
Dat is een grote post over
Dat is een hele grote post. En dat doet ze het ook goed, zegt iedereen. Heeft ze gewoon goed gedaan. Maar het grote ideologische verschil met Hamza Youssef is dat Kate Forbes is orthodox-christelijk, zeg maar gereformeerd. Hamza Youssef is moslim. En Hamza Youssef zit wat meer, maar die waar Kate Forbes zegt van, mijn geloof speelt in mijn beslissingen die ik neem een hele grote rol. Ik merk, zegt ze, dat God mij draagt. En op de achtergrond ook voortdurend zegt ze, van, ik hou rekening met wat hij van mij vraagt. Daarbij zegt Hamza Youssef zegt van, ja, ik ben wel moslim, maar dat mag in mijn politieke beslissingen geen rol spelen. En die laat zich ook een beetje op. Die houdt zich op de vlakte als het gaat om LGBTI, het homohuwelijk, abortus. Terwijl Kate Forbes heel duidelijk zegt van, nee, ik ben tegen het homohuwelijk, ik ben tegen abortus. Ik zie liever niet dat kinderen in relaties worden geboren buiten het huwelijk, het klassieke huwelijk tussen man en vrouw. En dat is eigenlijk het grote verschil.
Dat is een verschil, maar eventjes dan over de partij zelf. Staat die inderdaad een beetje op de lijn D66? Want dan is zij dus wel in die zin een vreemde eentje
ideologisch, erbij. Ideologisch, dat is op zich heel opvallend. Ideologisch staat de partij een beetje op de D66-lijn. En Kate Forbes staat ideologisch met haar orthodox-christelijke, met haar gereformeerde achtergrond. Staat ze er eigenlijk helemaal los van. Dat is heel vreemd. Maar ze is toch, omdat ze gewoon een goede politica is, is er gewoon een ster in de partij.
Ja,
ik weet niet wat er nu nog van erover blijft.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen van, zij heeft persoonlijk, zegt ze bij wijze van spreken, ik ben voorstander van het huwelijk, maar wie ben ik om dat voor anderen? En daarom zit ze waarschijnlijk bij zo'n partij dan.
Dat is heel kenmerkend. Kijk, op 13 maart, iets eerder nog, eind februari, toen moesten de kandidaten bekend worden. Nou, deze drie die kwamen. En van Kate Forbes was natuurlijk al langer bekend hoe ze dachten over een aantal zaken. En ze is lid van de Free Church of Scotland. En dat is een kerk die heeft banden met de christelijke gereformeerde kerk in Nederland. En die had in het verleden banden met de vrijgemaakte kerk in Nederland. Dus dan weet je een beetje, dat is de ligging. En het was dus wel bekend wat ze wilden. Maar toen ze zich kandidaat stelde, de BBC ging vragen, ja, maar hoe denkt u dan over het homohuwelijk? Want dat is mogelijk in Schotland. En toen zei ze, ja, daar ben ik niet voor. En als ik toen al in het parlement had gezeten, toen dat werd besproken, had ik tegengestemd. Nou, toen kreeg ze heel veel ellende over zich heen van mensen die zeiden, ja, zie je wel, ze is tegen gelijke rechten en ze maakt onderscheid tussen mensen. En dus die mag nooit partijleider van de SNP en dus ook nooit premier worden. Toen zei zij van, nou, wacht even, dit is wel mijn persoonlijke opvatting, maar ik laat het niet doorwegen in mijn politieke besluitvorming. Dus als een meerderheid in een democratie zegt, wij zijn voor het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, dan ga ik daar niet voor liggen. En ik ga, dus als ik straks premier word, ik ga het ook niet terugdraaien. Want zegt ze, als ik premier word, ben ik democratisch gekozen premier. Ik sta in de democratie, ik ben geen dictator.
Ja.
Kennelijk heeft dat voor heel veel mensen de pijn, zeg maar, weggehaald. Want ja, Youssef heeft 52% van de stem en zij 48. Dus je kan ook niet zeggen van, nou ja, ze is afgerekend op haar geloofsovertuiging of zoiets.
Nee,
dat duidelijk niet.
Ja, want spannend dus, 52 om 48 en die derde kandidaat deed eigenlijk niet mee, zeggen. Maar je denkt toch ook, wat als ze niet zo uitgesproken over haar geloof was geweest, dat ze dan die procentjes erbij gekregen?
Ja, dat weet je niet. Misschien zijn er ook wel mensen geweest.
Verbaast me in die zin ook aan de andere kant op, ook wel weer dat een ChristenUnie-SGP iemand bij een partij als D66, om het even zo te zeggen, bijna de helft van de stemmen kan halen.
Ja, het is ook opmerkelijk. Wat mij ook wel opviel in de discussie, want ik heb het natuurlijk wel geprobeerd goed te volgen, is dat je zag ook heel veel mensen in de Britse pers of op Twitter of waar dan ook, die zeiden van ik ben atheïst, maar ik ga toch op haar stemmen, op Kate Forbes, want het is tenminste wel iemand die ergens voor staat. Ze werd wel heel erg gewaardeerd vanwege het feit dat ze zei van, nou, hier sta ik voor. Ik kan er genuanceerd over denken of zo. Maar dit is wel wat ik wil. En Hamza Youssef werd tegen gezegd, joh, jij bent moslim. Denk jij misschien ook niet zo over het homohuwelijk? Of ben je ook niet afwijzend ten aanzien van abortus? En die hield zich voortdurend op de vlakte. Van, ja, ik vind het geen onderwerp voor nu, want het is al geregeld. Ik laat me er niet over uit.
Wat meer politiek, zouden wij misschien zeggen.
Kom er bij me terug als het weer op de agenda staat. Ja, het staat helemaal niet op de agenda, dus we komen voorlopig niet bij hem terug. En daar is hij door anderen ook weer op afgerekend van, ja, ben je niet een beetje laf? Zeg nou gewoon waar je voor staat.
Maar hij wint wel, 52-48. Ja. Hoe gaat het dan verder binnen zo'n partij?
Nou, misschien was het dat hij won, had ook misschien ook wel mee te maken. Hij was ook wel de voorkeurskandidaat van de leiding van de SNP.
Doet me toch een beetje aan het CDA denken.
En misschien dat heel veel mensen hebben gedacht van, oh, wacht even, als de leiding van de partij hem graag wil, nou, dat laat ik dat wel meewegen bij mijn overwegingen. Van, ik ga dan toch maar op hem stemmen. Ja. En het vervelende is voor de partij, is dat het dus eigenlijk 50-50 is, de uitslag. Ja, en dat hebben we bij het CDA gezien. En
het, als het dan zo spannend is, ja.
En het is, dit blijft, als je pech hebt, stel dat Kate Forbes actief blijft in de politiek, en er is niks wat tot nu toe wat erop wijst dat ze eruit wil stappen. Dan blijft het misschien wel dooretteren. En dat je denkt van, dat straks weer mensen gaan roepen, weet je, als Hamza Youssef een keer iets doms doet of zo, van, halen we maar Kate Forbes.
Als ze zetels gaan verliezen.
Ja. En dat is ook nog wel een aardig aspect. Er is ook heel veel gepeild de afgelopen weken van, hoe liggen die verhoudingen binnen de S&P? Want alleen S&P-leden mochten dus stemmen.
Ja.
Nou, daar ging het dus al heel tijd al nek aan nek. Dus wat dat betreft zaten de peilingen helemaal goed. Maar er is ook gepeild door verschillende peilingbureaus. Hoe denken alle andere Schotten, dus die niet S&P-lid zijn, hoe denken die nu over deze twee kandidaten? En nou, Kate Forbes ging echt met de straat, leek ervoor. Dus Kate Forbes, dus je kan zeggen, Hamza Youssef is de populaire man binnen zijn eigen partij. En Kate Forbes is de meest populaire politicus buiten haar partij. Dus Kate Forbes zei iedere keer van, stem nou op mij tegen haar S&P-leden. Stem nou op mij, want als we nou over een paar jaar weer algemene verkiezingen hebben, dan kun je beter met mij naar alle Schotten toestappen dan met Youssef.
Wat op zich ook misschien waar is.
Ja, dat is een logische redenering. Ja.
Maar goed, ja, dat is toch fascinerend eigenlijk. Want dat was bij het CDA natuurlijk ook een beetje, dat je dan werd er gepeld, zeg maar, Pieter Omtzigt, hoeveel zetels zou die kunnen halen.
Ja.
Die was buiten de partij populairder dan.
Het lijkt inderdaad heel erg op de CDA-affaire, zal ik het maar noemen, of de CDA-ellende. Is dat Pieter Omtzigt was niet de kandidaat van de partijleiding, maar misschien wel
van het volk.
Wel van het volk. Dus met Pieter, even doorvertaald, hè, we weten het allemaal niet, maar doorvertaald, met Pieter Omtzigt had het CDA waarschijnlijk daarna betere verkiezingsresultaten behaald.
Maar
dat was wat Kate Forbes ook zei. Stem op mij, dat is tenminste goed voor de SNP.
Ja, of zij komt gewoon op de tweede plek te staan bij de volgende verkiezingen.
Ja, dat kan. Ja, dat kan. Maar dan is ze wel tweede. Ja, ja. Nou ja, ja, dat kan.
Dat ligt er ook aan. Ja. Dat moeten we over 3 jaar
Ja, dat moeten
bespreken.
We straks maar weer zien. Ja.
Dankjewel, Ruud. Ja. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.